Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij Bob Bonies in Den Haag. Dankjewel, Bob, dat je me ontvangt.
Ja, hier. Welkom.
Ja, in je domein mag ik wel zeggen. Je hebt me net een rondleiding gegeven, ook in je werkruimtes, waar je je tekeningen maakt en je modellen maakt en je schilderijen maakt. En we zitten nu hier in je woonkamer, omringd door je schilderijen en beelden ook. Beelden die ik zelf niet eerder zag. Er is een foto gezien. Beelden die ook al enige tijd teruggaan, want je hebt een hele lange, rijke carrière al. En je bent toch altijd aan het werk. En dat begon in de jaren 60. En je vond al heel snel je idioom, je eigen taal.
Ja, dat daar zijn wel een aantal jaren aan vooraf gegaan. Ik ben, beroepskunstenaar vanaf 1960. En ik kom voort uit een abstracte, expressionistisch idioom, althans het werk. En dat heeft een aantal jaren geduurd en geresulteerd in een verdergaande reductie. En ook toenemende belangstelling voor geometrie, mathematiek en dergelijke. En vanaf pak een beet 63, 64 ben ik ook daar beland met het werk. En sedertdien is dat verder doorontwikkeld tot het werk wat ik vandaag in de dag nog maak.
Ja, want er is ook wat ik zojuist heb gezien, en ik wist het natuurlijk al, er is echt een indrukwekkende continuïteit in je werk.
Ja, het kan indrukwekkend zijn. Het is natuurlijk een doorgaand onderzoek, betreft het feitelijk. En, ik had natuurlijk ook met dat werk geluk dat ik een aantal medestanders leerde kennen, wat betreft constructief werk. En namen zo. Ontdekkers in dit geval en ook een galerie. Vrij vroeg nam dat werk op in het programma Riekje Zwart in Amsterdam. En ja, sedertdien ben ik daar toch wel vrij lang bijgebleven bij die galerie. En in het buitenland stond er ook belangstelling voor. Dat betekende dat ik ook collega's al daar leerde kennen. En dat is dus eigenlijk toch een soort thuissituatie gebleken. Ja.
Was dat belangrijk, dat internationale verband?
Ja, dat was zeker belangrijk, omdat dat type werk waar het nu over gaat, dus concreet constructief werk, in Nederland nou niet zoveel aandacht had. Dat was nog veelal cobra-achtig. Hè?
Ja, want dat is heel.
Dus over het begin jaren 60.
Hè? Ja, want dat is heel gek, omdat je nu, hè, vanuit mijn blik, daar hadden we het zojuist over toen we door je studio liepen, dat er een soort vertekening lijkt te zijn opgetreden, alsof dat een hele vanzelfsprekende intrede deed in de kunst en dat het ook vrij breed omarmd werd. En toen vertelde jij me, ja, dat was veel minder breed dan wat jij nu lijkt te denken.
Ja, ja, dat is zeker. Als je vandaag in de dag kent iedereen dergelijk werk en ook internationaal natuurlijk.
Ja, van Adekker, Sollewit, Bonis.
Ja, en, ja, zeker, ja, zeker. Maar dat lag toen heel anders. Dat was echt wel uitzonderlijk hoor, dat een groepje jongere kunstenaars zich daar heel serieus en intensief mee bezig gingen houden en dat het ook getoond werd. Hè. Dus we hadden natuurlijk wel het geluk met die galerie van Riekje Zwart, die dat omarmde, zal ik maar zeggen, en ook promoten en ook internationaal daarmee bekend werd, zodat ook kunstenaars van elders daar graag werk wilden exposeren. En dat er ook een wisselwerking ontstond tussen de galeries, hè? Parijs, Duitse galeries, Amerika enzovoort.
Ja. Ja. Kun je nog herinneren, want je refereerde ze juist aan het begin en dat het begin niet meteen het begin was van de Bob Bonies zoals wij die nu kennen. Hoe diende dat begin zich aan van dat idioom van abstract geometrisch werk en ook de samengestelde doeken bijvoorbeeld?
Nou, dat wil ik zeggen, dat het ontwikkelde zich naar reductie, vereenvoudiging wat vormtaal betreft.
Ja. Maar hoe was dat voor jouzelf? Was dat een helder moment waarbij je zegt, ja, ik kan wel verschillende dingen gaan doen, maar ik moet toch echt deze kant op werken?
Nou ja, dat geldt altijd van kunstenaar. Je kan alle kanten uit, zo je wil, maar je gaat toch naar een eigenheid toe, hè? Een eigen signatuur. En in mijn geval is het werk geworden wat nu wel, ik geloof, 50, 60 jaar voortduurt. Dat is een normale gang van zaken, welke kunstenaar je ook neemt. Ook,
Nou ja, je ziet wel eens dat kunstenaars een beetje gaan wiebelen en andere dingen gaan doen.
Ja.
En Joe Baer is een heel bekend voorbeeld natuurlijk. Die is heel ander werk gaan maken.
Die is wel ander werk gaan maken. En er kan ook een grote verandering optreden in de aard van, zeg maar, de aard van het werk, dat zeg, in de verschijningsvorm althans. Frank Stella als voorbeeld. En zo zijn er ook nog wel anderen. Daarentegen zijn er genoeg voorbeelden van kunstenaars die voor een beperking hebben gekozen wat diversiteit betreft. Als voorbeeld Ad Reinhardt. Dus dat is ongeveer dezelfde leeftijdsgenoten en status van Amerikaanse kunstenaars in dit geval. Maar zo geldt dat ook voor anderen.
Dit begint daarmee dan. En die manier van werken zoals je die nu hebt, je liet me zien dat je voor elk werk ook een model hebt en een tekening. De tekening, dat is een krabbel, zoals je dat zelf net zei. En die wordt dan gecatalogiseerd, zodat je het altijd terug kunt vinden. Ook waar het geëxposeerd is en dergelijke, maar ook met de vermelding van de dimensies, het jaartal en dergelijke. Wat voor rol speelt het model? Want je maakt een schets op papier, maar je maakt ook een model. En dat model, dat is niet één op één met het werk wat het later zal worden, maar dat is een kleiner model, meestal op paneel, heb ik begrepen.
Ja, kijk, het proces doet zich voort al tekenend. En dan vindt er vervolgens een selectie plaats. Een deel gaat de prullenbak in, een deel blijft overeind. En vindt al tekenend ook een definitieve uitkomst. Die tekeningen met die definitieve uitkomst, die zitten allemaal in een data-archief. En van daaruit wordt dus weer bepaald, een keuze gemaakt om dus een model te maken, een prototype. En van daaruit wordt weer een keuze gemaakt welke werken worden definitief één op één, dus schaal, uitgevoerd. En dat heeft veelal ook weer betrekking op, komen er bepaalde tentoonstellingen of is er een bepaalde belangstelling voor bepaald werk om te tonen elders in een museum of een galerie. Dus het werk naar, ik werk toe naar wat de uitvoer, definitieve uitvoering betreft, een beperking. Maar het aantal uitgewerkte ideeën en tekeningen is vrijwel zeer omvangrijk te noemen. Ja, ja.
Ja, met wat ik zelfs met een kort bezoek aan je werkruimte heb gezien, is dat al indrukwekkend. Maar wat voor rol spelen die modellen? Want kennelijk is het belangrijk voor je modellen te maken, want je doet het vrij consequent. In ieder geval voor die werken die zich op één doek bevinden. En niet specifiek, heb je me verteld, voor de samengestelde werken. Maar, nee. Maar wat voor rol speelt dat model?
Nou, dat is dus zeggen, de laatste fase voor definitieve productie, voor uitvoering van het idee.
Maar is het een soort concretisering van de ontwerptekening?
Ja, zeker.
En dat concrete, dat heb je nodig om te besluiten of het daadwerkelijk uitgevoerd wordt.
Het is een middel, hè? Het is een manier van werken in mijn geval. Ja, dat is hetzelfde bij in architectuur met maquettes en dergelijke. Hè? Dat, op een gegeven moment wordt er maquette gebouwd. Tegenwoordig gaat het allemaal digitaal, maar oké. Om meer zicht te krijgen, ook op de werking, de ruimtelijke werking.
Ja, het is interessant, want je zou kunnen zeggen, dat zit ook in de tekening, maar het impliceert ook iets anders. Ja. En dat is dat je het schilderij niet alleen als beeldenis ziet, maar ook als object.
Het is een object uiteindelijk.
Ja, maar dat spreekt ook uit de tussenliggende fase van het model.
Met de prototypes, ja. Ja, ja zeker. Ja.
Ja. Ja, want daar speel jij ook een spel mee in je hele werk, zou je kunnen zeggen, met de tekening, met de beeltenis en motieven die zich op een vlak bevinden en het object, omdat jij heel veel werken maakt, samengesteld vanuit verschillende objecten, verschillende doeken, die tegen elkaar geplaatst worden, soms verschoven, vaak verschoven, maar waar wel continuïteit is in het motief.
Ja, daar zit natuurlijk een herkenbaarheid in het werk. En dat heeft ermee te maken dat de achtergrond, de basis waarvan uitgewerkt wordt, dat zijn maateenheden, dat zijn zeggen over elkaar geplaatste rasters van verschillende maatvoeringen en verdraaiingen, zodat er een zekere een mate van dynamiek ontstaat. En dan zoek ik dus, laten we zeggen, naar de essentie van wat er dan dus het geval blijkt te zijn. En dat wordt verder uitgekristalliseerd in de definitieve tekening. En dan wil ik nog eventjes zien als dat als object, als het ware, dan gerealiseerd zou zijn. En daar heb ik dus dan die zogenaamde prototypes voor.
Ja, precies. En er ligt altijd een raster aan ten grondslag.
Ja.
Want dat is ook waar de ontwerptekeningen, dat zijn vierkantjes van een centimeter, denk ik.
Gewoon een rechthoekig raster.
Ja, en dat is al sinds halverwege jaren 60 het geval, zag ik.
Ja. Nou, dan kan je natuurlijk zelf daar nog een raster overheen zetten,
zeker,
enzovoort.
Zeker.
En dat gebeurt ook. En daar heb ik natuurlijk bepaalde hulpmiddelen voor inmiddels, dat ik dus zeggen deelgetallen van enzovoort daarvoor nodig heb. En kan uitzetten op een vlak. Hè. Het kan dus een doek zijn of een bepaalde gegeven maatvoering. En dan ontstaat er iets wat er nog niet was.
Ja,
dat is natuurlijk het hele punt. Hè. Je visualiseert wat er nog niet was.
Ja, dat is altijd, en ik zeg dat heel vaak voor deze microfoons, dat is altijd iets, een positie die ik zelf niet heb natuurlijk. Ik ben beschouwer en ik zie het werk als het er al is. Een enkele keer zie ik natuurlijk werken die ontworpen zijn en nog niet gemaakt. Dat gebeurt natuurlijk ook. Maar als publiek, wat ik ook ben, zie je altijd terug. En als kunstenaar kijk je ook altijd de andere kant op. Dat doe je weliswaar met al het werk wat je al gemaakt hebt. En dat is nogal wat er zich geaccumuleerd heeft. In gedachten, zou je kunnen zeggen. Maar voor mij is het vrij gemakkelijk, want ik constateer, goh, een nieuw werk van Bob Bonis. Je hebt me een paar nieuwe werken laten zien, die beneden in je studio staan. En dan kan ik zeggen, ja, logisch, natuurlijk is dat werk van Bob Bonis. En dan kan ik daar wat formele dingen over zeggen. Maar jij moet elke keer weer een nieuw werk maken.
Ja, een nieuw werk, maar het is een werkzaamheid die continueert. Het is wel het laatste werk of het voorlaatste werk enzovoort, maar dat komt voort uit wat er al gemaakt is. Het is een doorgaand systeem. Ja? Ik hoef niet iedere keer te wachten op inspiratie of zoiets dergelijks. Nee. Met dit werk. Dat zit al, de bron waar het uit voortkomt, dat ligt er al in het voorgaande. En zo gaat het maar steeds verder. Ja? En ik heb de middelen beperkt om niet chaos te veroorzaken, hè? Kleurkeuze, dergelijke zaken. En dan, het resultaat is dan zeker een sterke mate van herkenbaarheid. Dat in dit geval dan werk van mij betreft.
En toch is het zo met die inperkingen, hè, die limiteringen die je jezelf oplegt, blijf je elke keer weer verrassen. Ik merk, als ik dan zo door je huis loop en door je werkruimte, dan zie ik weer allerlei varianten op basis van die principes die je als uitgangspunt kiest. En het brengt toch ook echt een glimlach op mijn gezicht om te zien hoe verrijkend dat kan zijn. En het levert echt kijkplezier op, omdat je toch verrast wordt. Heb je dat zelf ook, dat je verrast wordt door de beelden nog, na al die tijd?
Ja, in zekere zin. Als ik dus op een gegeven moment iets bedenk te hebben, hè, dat ik zeg, ja, dat heb ik nog niet gedaan. En ik wil kijken hoe dat er dan uit gaat zien als ik er op doorwerk, dan kan dat toch weer verrassend zijn, hè? Weer een nieuwe mogelijkheid bieden. En het lijkt allemaal, misschien allemaal een beetje rechtlijnig en vierkantjes, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Het heeft een nogal brede variëteit in vormtaal ook.
Ja.
En dat resulteert toch in een oeuvre waar ontwikkeling zichtbaar blijft. En ook voor mensen die het volgen, ja, verrassend.
Ja, en die variëteit bestaat er ook in dat je niet alleen maar orthogonaal werkt, zoals in twee prachtige werken overigens, die hier naast ons aan de grote muur hangen. Maar dat je ook met ovalen, met ellipsen werkt, met
zeker
onderbroken vormen en dergelijke.
Zeker.
Maar ik stelde die vraag ook, hè, over dat idee van die verrassing. Want je zou de indruk kunnen wekken dat als ik jouw uitgangspunten ken, dat ik Bob Bonis zou kunnen spelen. Maar dat is niet zo. Snap je? Het klinkt net alsof je zegt, ja, jij hebt die uitgangspunten. En ja, als je die uitgangspunten hebt, dan maakt het werk zich bijna vanzelf. Alleen dat moet toch uitgevoerd worden. En ik ben de uitvoerder, Bob Bonis. Maar als ik die opdracht zou krijgen, dan zou er toch geen goede Bob Bonis uitkomen. Dus er zit toch nog altijd, hè, laten we het een fingerspitzengevoel noemen, hè, maar er zit toch altijd de kunst achter van het maken.
Ja, dat geldt natuurlijk niet alleen voor mijn werk, maar ook dat van anderen.
Tuurlijk.
Er is natuurlijk sprake van een vingerafdruk, hè? En een vingerafdruk is heel persoonlijk, dat is individueel. En dat al het werk wat in feite gemaakt is, moet dat element in zich hebben.
Ja, maar er zit natuurlijk die paradox in de taal die je hebt gekozen, ja. Dat het handschrift, laten we zeggen, naar de koning onderdrukt werd. En dat het de beeldtaal ook gereduceerd werd.
Ja.
Maar wat je dan krijgt, en dat is het paradoxale, is dat het handschrift toch nog aanwezig blijft.
Ja.
Al zit het niet meer in de kwaststreek.
Nee.
En je zou zelfs kunnen zeggen dat het niet meer zit in de kleurmenging en dergelijke. Nee. Maar juist omdat die taal zo gereduceerd is, is de geringste keuze,
ja,
al wordt tot signatuur,
zeker,
als het ware.
Zeker.
En daarom kan ik werk van je herkennen. Niet omdat het nou strontvervelend elke keer hetzelfde is,
nee,
maar omdat je me elke keer verrast, maar verrast op de manier waarop jij dat doet. En dat is een heel samenstel van allerlei keuzes die je maakt binnen die beperkingen. Maar de beperking vergroot dat uit, als het ware.
Het vergroot ook de zichtbaarheid van de verandering die optreedt. In mijn werk is dus zodanig in de uitvoering dat er geen storende elementen optreden. Althans, dat probeer ik dan zo te doen, hè. De kleurkeuze is al bepaald, het gebruik van de kleuren dan, hè? Ik ben geen colorist, er wordt hier nooit bij mij lichtblauw en donkerblauw en dat soort zaken. Dat is niet aan de orde. Ook, je hebt het over de kwaststreek, dus zeggen de dynamiek van het schilderen zelf speelt bij mij geen rol. Wat een rol speelt, dat is het contrast tussen kleuren. Dus de herkenbaarheid van de vorm, die dient in mijn geval optimaal te zijn. En ook dat zijn dingen die zeggen de herkenbaarheid van het type werk wat ik maak tot stand brengen. Als je dus een aantal werken uit, zeg ik, concrete kunst van verschillende kunstenaars, dan is dat toch als zodanig herkenbaar. Oh, dat heb ik gemaakt. En dat heeft, laten we zeggen, is Jozef Albers of wie dan ook. Omdat die heeft dat namelijk, die hebben dat ook. De manier van omgaan met de materie die we gebruiken is al heel persoonlijk bepaald.
Wat is dat palet dan? Wat zijn de kleuren dan?
In mijn geval zijn het de gebruikte primaire kleuren, rood, blauw, geel. Als ik dus een vierde nodig heb, dan is het de menging tussen blauw, geel, maar in ieder geval het meest contrasterende met rood is groen. Dus, en dan is het dus door mijzelf vastgesteld welk groen, welk, rood enzovoort met elkaar, ten opzichte van elkaar, het optimale contrast veroorzaken. Dat heb ik nodig.
Ja, maar je mengt verf.
Ik hoef het niet te mengen, want het wordt voor mij gemaakt.
Ja.
Ja, maar wat er wel plaatsvindt, dat is zeggen de transparantie. Dat doe ik zelf. Dus ik voeg dus een bepaalde medium toe, waardoor het dus laag voor laag minder dekkend, zal ik maar zeggen. Dus transparanter, dus dat zegt de verzadiging. Dat is wel een ambachtelijk kunstje, ja.
Ja,
ja, zeker. Ja.
Net hadden we het erover dat in de jaren 60 veel minder vanzelfsprekend was dan ik nu kan denken. Was er veel internationale uitwisseling?
Nou, het ligt er maar aan wat voor werk de kunstenaars maakten. Dat was, laat zeggen, als we nou 60, dus begin 60, zeggen, Cobra was al was al natuurlijk erg bekend, ook internationaal. Het was de facto, het was een internationale beweging. Dus het was niet meer, ja, dat was het, hè. De Belgen, de Denen, Jorn, Karel Appel, noem maar wat. Dat was internationaal. De kunst, een deel zat al in Parijs, hè. Die waren al vertrokken hier. Dus ja, internationaal kan niet bij wijze van spreken.
Nee, maar ik bedoel met de gelijkgestemden.
In mijn geval?
Ja.
Nou, nee. Kijk, ik was natuurlijk gewoon geschoold zoals andere, meer een deel van de andere kunstenaars, via academisch en dergelijke. Ik zelf ben een aantal jaren dan in Stockholm op school geweest, dus dat was ook al internationaal. En dan had ik dus kennis gemaakt met andere opvattingen van kunst enzovoort. Ook musea en galeries bezocht. Dan verder, ja, begin jaren 60 naar Amerika natuurlijk, hè. Dus daar was ik gewoon bezig met wat toen daar gaande was en mijn eigen werk enzovoort. Dus ik was zelf al kom ik uit een internationale situatie verder hier in Nederland aan het werk toen ik terugkwam. Ja.
En wie ontmoet je dan?
Ja, collega's, een werk en ja, ander werk.
Maar je was echt op zoek naar gelijkgestemden?
Nee, ik was helemaal niet op zoek. Ik bedoel, je komt in een museum en je ziet daar werk van voorgangers uit deze richting. Kijk, het constructivisme is een beweging die al in het begin van de vorige eeuw zich voordeed. Met name natuurlijk dan
in
Rusland en ook in Nederland, de stijl. Hè. Dus we hebben hier een hele grote Nederlandse kunst heeft daar een grote bijdrage aan verleend. Aan ja. Belangstelling voor constructivisme en dergelijke, ook in de architectuur. Bijna, als kan je zeggen, vooral in de architectuur. En daarvan was ik natuurlijk al lang op de hoogte. Je hebt natuurlijk literatuur erover, je hebt musea waar die dingen hangen. En nou ja, ik heb natuurlijk heel veel in Den Haag gewerkt. Nou, wij hebben hier een collectie in het gemeentemuseum Optima Forma. Dat is een hele stijlafdeling. Toen ook al.
Ja.
Ja. Dus het is niet zo dat ik op zoek moest naar gelijkgestemden. Die zaten al lang in de kunst.
Nee, maar omdat je aangaf dat er in de jaren 60 dat het nog zo vanzelfsprekend niet was.
Nee. Als je het hebt over de zichtbaarheid van dergelijke kunst in Nederland, was dat zeer beperkt en in de galeries vrijwel niet heel. Ja.
Ja, dus dan was je
inderdaad. Dat was eigenlijk het Stedelijk Museum natuurlijk, Sandberg, hè, de toenmalige directeur van het Stedelijk, die was daar erg voor geporteerd. Naast dat zijn belangstelling voor Cobra overigens. En die ondersteunde dat ook. En er waren ook andere curatoren stedelijk die onze tentoonstellingen bezochten. Ja. Dus het was niet zo dat we onzichtbaar waren of zo, maar het was een beperkte mate was het dus hier onderdeel geworden van eigentijdse kunst. En waren een paar galeries waar tentoonstellingen daarvan plaats konden vinden. En met name dus dan Riekje Zwart heeft dat helemaal tot haar programma gemaakt. En is daar natuurlijk de echte promotor voor geworden. En daaromheen, om dat kleine clubje beeldende kunstenaars, daar zaten dan ook mensen uit andere vakgebieden, grafische vormgevers, architecten enzovoort, die dat mede ondersteunden en ja, al of niet verzamelaars werden van ons werk.
Een paar jaar geleden, ik denk 2019 was dat, misschien 2020, had je een tentoonstelling in het Kunstmuseum Den Haag. Misschien heette dat toen nog gemeentemuseum, dat weet ik niet. En in die periode kwam er ook een catalogus uit van je werk. En ik heb begrepen dat jij ooit de keuze hebt gemaakt dat je geen reproducties van je werk direct in een boek wilt hebben.
Nou, is het zo dat het eigenlijke werk wat ik doe, dat is het maken van die tekeningen. Hè? Dus dat is een grafische handeling. En daar wilde ik dus zeggen, als er dus een catalogus gemaakt wordt, zo dicht mogelijk bijblijven. En dat werkt toch heel anders dan wanneer er een bladzij na bladzij een foto van een schilderij ergens aan een muur enzovoort getoond wordt. Dus ik probeer ook in de catalogie zo dicht mogelijk bij het werkproces te blijven.
Ja, want dat is
en dan
ja.
Aan het eind, het is in dat geval van die boekuitgave in verband met die tentoonstelling hier in het gemeentemuseum, zijn de laatste bladzijden wel weer afbeeldingen, zwart op wit weliswaar, van tentoonstellingen, werk elders enzovoort. Ja.
Ja, maar dat is een hele specifieke keuze, want je zou kunnen zeggen, die werken, daarvan benadruk ik ook het objectmatige. En dan is het een logisch gevolg, zou je kunnen zeggen, dat je het werk ook als object toont en dan fotografeert. Maar jij kiest ervoor, omdat een boek papier is, om het dichter daarbij te laten zijn en dat je dan terugverwijst, als het ware, naar de oorsprong van het werk, en dat is de tekening.
Ja, zeker. En dat is al eerder gedaan. En, met name de grafisch ontwerper Walter Nichols is daar mee begonnen. Dat was een grote retrospectief in het Van Abbe Museum, begin 80er jaren. En toen is ook voor die formule gekozen om het op zo'n manier te doen. Dus het is niet alleen in dat laatste boek, maar al eerder in vrijwel in alle catalogie is die methode gevolgd.
Ja. Maar daarom stel ik je de vraag ook, want jij kan me daarop antwoord geven. Ik kreeg de indruk dat een principe was waar je al heel vroeg voor gekozen had, dat je geen fotoreproducties van de uiteindelijke werken wilde hebben. Maar daar ben je niet heel streng in.
Nee, kijk, soms worden publicaties door anderen gerealiseerd en die hebben dan hun eigen ontwerpers en hun eigen manier van...
Tuurlijk. Maar je hebt ook het voorbeeld van Stanley Brown bijvoorbeeld, die helemaal geen reproductie wilde. Dus als er een catalogus verschijnt, dan verschijnt er een lege pagina en dan wel met de notitie welk werk van Stanley Brown het is.
Ja, maar dat is dan een zeer uitzonderlijk voorbeeld. Het is puur conceptuele kunst.
Ja.
Ik ben niet bezig met puur conceptuele kunst. Ik ben bezig met puur concrete kunst.
Ja.
Dat is een klein verschil. Hè?
Ja, tuurlijk. Maar je zou kunnen zeggen, hè, dus alle kunst is in principe tot op zekere hoogte conceptueel. En nou weet ik natuurlijk dat er een onderscheid is tussen het werk van Stanley Brown en Bob Bonies. Wel, daar hoeven we geen uitgebreid gesprek over te voeren. Maar er zitten hele duidelijke conceptuele keuzes. En bijvoorbeeld die keuze om dan inderdaad dicht op het ontwerp te blijven zitten. Nou, dat is toch een hele duidelijke keuze. Maar die keuze die maak je, maar het is niet per definitie, blijkt dus zo, dat de enige manier is waarop je werk getoond
niet,
kan worden.
Zeker niet. Nee, en er zijn natuurlijk ook voorbeelden dat het werk naast dat van anderen gepubliceerd is of wordt. En dan, dan wordt gewoon de gebruikelijke methode gevolgd, dat er een schilderij van hem hangt en nog een schilderijtje van mij daarnaast, enzovoort.
Ja.
Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Het is niet mijn manier waarvoor ik kies als ze zeggen, nou, we gaan een catalogus maken van je werk, want dan heb ik gewoon daar een bepaalde idee over. En dus dan wordt het als zodanig ook gerealiseerd.
Ja, ja, want ik had de indruk gekregen, en misschien is dat dan wel voor die overzichtscatalogussen zo, dat je speciaal werk op papier had gemaakt voor de catalogus.
Nee.
Maar dat is dus niet zo.
Dat is niet het geval.
Ja, want dat leek me al een helse karwei.
Nee, het was zeker een helse karwei om vanuit het archief, dus vanuit de tekeningen, grafisch, technisch, een dergelijke publicatie te realiseren. Dat is een kunstje apart. En daar is Walter Nichols voor gevraagd om dat te doen. En dat heeft hij voortreffelijk gedaan.
Dat verbaast me niet.
Ja, precies.
Ja, want dat is inderdaad ook iemand die vertrouwd is met het idioom ook helemaal.
Juist, ja. Ja. En al eerder voor me heeft ontworpen.
Ach.
Hij is ook veelal de grafische ontwerper voor Rudy Fuchs geweest.
Jazeker, ik heb onlangs nog een ontwerp, een boek van hem gekocht. Voor en na Munch heette de tentoonstelling. En het omslag is prachtig en het binnenwerk is heel eenvoudig, heel overzichtelijk.
Ja.
Een enorme helderheid straalt eruit, zonder dat je daar per definitie een ontwerpershand ziet die zich tussen mij en het getoonde plaatst. Inderdaad, aanbevelenswaardig.
Ja, ja, zeker, zeker. Nou, praten we dus over Walter Nichols. Hij was dus ook professor in Düsseldorf, hè, de kunstacademie al daar. En dat is een compleet internationale situatie, waar kunstenaars uit Amerika, Engeland of waar dan ook vandaan professor zijn. En ook toch wel veel kunstenaars die wij van naam kennen, daar hun opleiding hebben genoten. En dat is een soort omgeving waar ik ook veel mee te maken heb gehad. Ja.
Hoe bedoel je dat?
Nou, de galeries in Duitsland, hè, en de kunstenaars al daar. Ja.
Ja, ik was al van plan om Walter Nichols een keer uit te nodigen. Maar misschien moet ik dat nu naar aanleiding van dit gesprek wat sneller doen dan ik van plan was.
Ja, niet vergeten.
Nee, precies. Je werkt nog altijd. Je toonde me net ook recente schilderijen. Wat voor werkwijze heb je nu?
Nou, ik ga onverminderd voort beneden in de ruimte die ik voor het tekenen heb. Verder met het werk wat ik gisteren gemaakt heb.
Ja, want je werkt zonder assistenten, hè?
Ja, in de uitvoering alleen. In dat tijd heb ik ook veel al werk gemaakt met opdrachtgebonden werk dus. Hè. Dus dan wordt een deel van de uitvoering uitbesteed. En dat kan van alles en nog wat zijn. Daar ben ik begin 80 ongeveer mee gestopt. En sedertdien maak ik eigenlijk alleen nog werk beneden in het atelier, autonoom werk. En de uitvoering doe ik zelf. Ja. En dat is niet zo gecompliceerd. Ik hoef daar verder niemand bij te hebben. En kan dat nog redelijk goed uitvoeren, de ontwerpen die er dan klaar liggen.
Maak je lange dagen?
Als er dus werk gemaakt wordt, dan gaat dat in één tijdspanne door. Dat heeft te maken met, omdat het laag op laag is, het droge proces. Dus dat duurt ze al naar gelang, of het mooi weer is of niet, wat langer of korter. En dan gaat het continu door. Dat kunnen lange dagen zijn. 12 uur of soms nog langer, tot het klaar is. Ja, en dan ligt het weer stil.
En heb je speciale momenten dat je richt op het ontwerpen? Of
niet,
is dat
niet,
iets
niet
wat
momenten,
voortdurend
het gaat,
doorloopt?
Het gaat door. Voor een deel zijn het aan tafel gewoon zittend krabbeltjes en die leg ik opzij. En dan stapelt zich op en dan maak ik zo'n stapeltje, gaat mee naar beneden en dan selecteer ik het uit. Een deel gaat hoppakee direct de prullenbak in, andere blijven nog langer liggen en worden verder uitgewerkt. En een klein aantal, ja, dan denk ik, dat is het. Dat wordt dan echt helemaal definitief vastgesteld en gaat in het archief.
Beneden, als ik binnenkom in je atelier, loop ik als eerste tegen een hele lange tafel aan waar ontwerpen liggen, waarop ook een briefje staat uit te zoeken.
Ja.
Dat betekent dat ontwerp voor werk is, dat nog niet is uitgevoerd, maar waar je wel in geïnteresseerd bent. Maar je kunt niet alles uitvoeren, denk ik,
onmogelijk,
waar je in geïnteresseerd bent.
Oh nee, helemaal
maar
niet.
Gebeurt
nee,
het dan ook wel eens dat je een ontwerp uit, pak een beetje, 1981 tegenkomt op zo'n tafel en dat je denkt van, nou Bob, deze week ga ik hier aan werken?
Nou, niet deze week. Dan neem ik het mee naar die werktafel. En dan de reden waarom dat dan, laten we zeggen, mij opviel, is dat daar al iets in zat wat ik later dus heb doorontwikkeld. Er zijn hele lange ontwikkelingslijnen in bepaalde methoden van beeldvorming. Er stapelt zich natuurlijk in de loop der tijd een soort kennis op, een soort ervaring ook, intuïtie zo je het wil noemen, om dan daar, pang, dat, oh, nu is dat probleem eigenlijk niet meer echt een probleem, het kan worden gerealiseerd. En daar zit ook natuurlijk een mate van eigenheid in, hè? Het is wel mijn ding. Je hebt datzelfde bij laten we zeggen, schakers. De regels liggen vast en dit en dat. Spulletjes om dat spel te spelen, dat is ook allemaal bekend. En toch zit er in de manier van omgaan daarmee een identiteit. Zo moet je dat in feite zien.
Ja, want wat je eigenlijk nu aangeeft,
heel belangrijk is dat je al, dat je op een gegeven moment ook voor jezelf de vrijheid verkrijgt om dingen niet te doen. Weg ermee. Dat wordt niks, of het is niks, het is niet goed genoeg, enzovoort. Ja, er wordt heel veel weggegooid.
Ja, begrijp ik. Maar het is dus ook wel eens zo dat je een oude tekening, een oud ontwerp tegenkomt,
ja,
waarvan je kunt zeggen op dat moment, in een later stadium ben ik op dat spoor gekomen,
zeker,
wat hier, laten we zeggen, impliciet aanwezig is.
Absoluut, ja hoor. Ja.
En maakt dat dan dat zo'n oud ontwerp ook zo uitgevoerd kan worden, of moet dat dan altijd aangepast worden?
Nee, als het niet is uitgevoerd, dan heeft dat het, vanuit dat tijdsbestek, dat moment gezien, was dat een juiste keuze. Ja, maar dan blijkt toch dat, laten we zeggen, verdergaand, dat toch een opening zit naar een vervolg.
Ja.
En dat kan zijn dat het dan echt op dat moment, zoals nu dus, door mij actueel wordt gevonden en dat ik ervoor kies om het dan te maken. Ja, en zo gaat het ook.
Ja, dat is toch interessant, hè? Het is één geheel,
ja,
al die tekeningen, al die ontwerpen. Wat ik er heel fascinerend aan vind, omdat er zoveel continuïteit in je werk is. Maar dat jij tegelijkertijd ook zelf kunt zeggen, ja, dat was echt een typisch werk voor 1975, want toen was ik met, laten we zeggen, met een bepaalde hoek bezig.
Ja.
Die ik tot uitdrukking wilde brengen op allerlei verschillende manieren, bepaalde graden
zeker
en dergelijke.
Het is wel zichtbaar of herkenbaar, laten we zeggen, 70e jaren. Waar dus, als zeggen, mijn aandacht naar uitging. Hè, een bepaald soort, ik noem maar wat, rotatiesystemen, vermeerdering, vermindering. Ten opzichte van, zeg maar, 60e jaren, echte beperking, harde minimal. Kunst had ook te maken met het feit dat er toen ook door mij nogal wat ruimtelijk werk, dus objecten zijn gemaakt en dan zit je toch ook aan materie vast en constructiemethode en dergelijke. In de periode dat de opdrachten werden uitgevoerd geldt hetzelfde. En ja, later, 80er jaren, dat ik dat los heb gelaten en dan toch weer openingen vond. Dus niet vanuit beperkingen hoefde te werken. Dat is wel herkenbaar als je zegt het hele oeuvre bekijkt.
Ja. Is dat een moment van een vrijheid die je dan vindt? Als je zegt van ja, die beperkingen, ik weet nu hoe dat werkt. En ik kan nu ook andere dingen gaan proberen. Nou bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld.
Nu maakt het niks meer uit natuurlijk. Hè. Ik heb nergens meer wat mee te maken.
Tuurlijk.
Ik maak mijn tekeningetjes, ik werk het uit. Ik vind dat fijn te doen.
Ja.
Veel andere zaken heb ik ook niet. Er staat werk genoeg gereed of in de pose als er een vraag is voor een tentoonstelling of wat dan ook. Dus daar is ook geen druk meer in die zin. Dus ik ben eigenlijk helemaal vrij te doen en laten wat ik wil wat mijn werk betreft. En ja,
nee, maar wat interessant is, ogenblik, ik zet de microfoon weer even terug,
ja.
Dat is toch beter voor het geluid.
Ja.
Nee, maar kijk, wat er interessant aan is natuurlijk ook, je geeft zelf zojuist aan, ja, dat je na die, laten we zeggen, hele specifieke hardcore minimal begin, dat je daarna ook dingen toelaat die je daarvoor niet deed. Dat was toen misschien een groot besluit. Maar nu voor mij terugkijkend is het allemaal logisch. Hoewel ik natuurlijk sprongen zie. Ik zie verschillen, want ik zie hier werk hangen uit verschillende periodes. En ik zie dat er ook heel duidelijk andere keuzes worden gemaakt natuurlijk ook. Dus het is niet zo dat het werk in stasis is geweest decennia lang. Want het is voortdurend in ontwikkeling. En
zeker.
Natuurlijk heb je volledige vrijheid. Als je die nu niet hebt, dan ontdek je die nooit meer natuurlijk.
Nee, dat is juist. En ik ben dus ook, laat zeggen, in het geheel niet opdrachtgebonden bezig meer. Hè. Het is mijn eigen keuze wat ik doe en wanneer ik het doe en waarmee. En ik beheers die techniek in voldoende mate om te zeggen, nou, niks aan de hand, ik kan dat zo maken. En dat doe ik dan zo nu en dan. En dan is er weer een nou, je ziet het nu, er is zeer recent werken, momenteel in het atelier. En dan, ja, dan komen er hier wel mensen kijken of ze hebben daar belangstelling voor of niet. Nou, prima. En dat is het eigenlijk langzamerhand geworden. Hè. Ik ben natuurlijk al ruim 60 jaar hiermee bezig. Dus ja, alle varianten erin van het kunstenaar zijn enzovoort, die ken ik langzamerhand wel.
Ja. Ben je nooit verbluft geweest dat die eenvoudige uitgangspunten die je op een gegeven moment hebt gekozen, dat maar bleef geven? Dat die potentie schier onuitputtelijk.
Nou, dat blijkt. Ja, dat is inderdaad het. Ja, dat is wel het geval. Ik ben niet meer bang dat voor vastlopen, zal ik maar zeggen. Hè, dat er zich in een fuik zit. Dat ben ik helemaal niet. Ik weet gewoon dat ik tijd tekort kom. Ik kom echt tijd tekort.
Zijn er periodes dat je niet gewerkt hebt? In die tijd?
Nou, minder autonoom werk. Ik ben ook een. Ruim 10 jaar directeur geweest van een kunstacademie dus. Hè. Hier de Vrije Academie in Den Haag. En ja, dan is het inherent dat je daar natuurlijk ook een deel van je tijd aan besteedt. Dus dat ben ik minder in het atelier geweest en ook geen opdrachtgebonden werk meer gemaakt heb. Onderwijl ging het wel gewoon door, laat zeggen, tekenproces en dergelijke. Ja, maar in de uitvoering was dat wel, laten we zeggen, op een lager pitje gezet. Maar goed, daarna is het weer helemaal optimaal geworden. En vraag voor tentoonstellingen neemt alleen maar toe enzovoort. Dus ja, daar ben ik er wel dan verder mee bezig geweest.
Wat is dit voor boek dat hier tussen ons op tafel ligt? Boni Clarita.
Ja, dit is een boek dat heeft een vriend uit Den Haag, Michiel Morel, gemaakt. En dat geeft een verhaal van het hele kunstenaar zijn, in dit geval van mij. En dat betreft met name ook de 60, 70 jaren, toen er nogal wat verandering optrad. De problematiek van het kunstenaar zijn in Nederland, met alle regelgeving of het ontbreken van regelgeving, enzovoort. Dat is nu onlangs verschenen. Ja.
En waar is dat verschenen? Uitgeverij De Zwaluw. In Bob Boni's kleuren.
Ja.
Dus blauw, blauw en rood.
Verhalend en ook met voorzien van de nodige illustraties, foto's van werk. En geeft een goed beeld van het hele oeuvre.
Een vraag over de schaal van je werk. Steven Aldert die haalde laatst Barnett Newman aan in een gesprek. Dat het niet gaat om de maat, maar het gaat om de schaal.
Ja.
Jij maakt over het algemeen vrij groot werk voor Nederlandse begrippen, hè, moet ik daarbij zeggen. Heb je dat altijd gedaan?
Ja. Ja. Altijd. Kijk, in het begin maak je gewoon, schilder je, koop je een doek en je schildert wat op. Maar dat is allemaal al voorbij, hè. De maat van de dingen wordt bepaald vanuit het ontwerp, vanuit de systematiek. En het hoeft voor mij niet een beperking te hebben.
Nee, maar kijk.
Het is ook de omgeving van, vooral met de shapes, de samengestelde werken, het niet gerealiseerde deel van het werk. Het is niet gematerialiseerd deel. Dat vraagt een bepaalde maatvoering, een bepaalde omvang van wat wel wordt gerealiseerd. En dat zijn vaak ook wat complexere systemen. Dat is verder geen probleem. Voor mensen wel om het aan de muur te hebben. Ik heb natuurlijk heel vaak, dat past niet bij me thuis. Of dat kan niet door de deur en weet ik veel. Maar ja, dan niet.
Maar vanuit je werk gezien wordt die keuze voor de schaal, dat is wel heel interessant natuurlijk, gemaakt door, of voor een belangrijk deel bepaald door datgene wat niet gematerialiseerd is.
Jazeker. Ja, dat is zeker het geval bij de samengestelde werken.
En dat is heel interessant. Om daar uitdrukking aan te geven, heb je een bepaalde schaal nodig.
Ja. En dat heeft te maken met de maatvorm, met hoe wordt zo'n ding gezien? Nou, je staat op een metertje of 3-4 van het schilderij af. En die maat, het modulair systeem, wat ook laat zeggen, al heel lang bestaat. Michelangelo werkte ermee, architecten werken ermee. Niet groot, niet klein, dat is bij mij bepalend. Niet groot, niet klein, want dan is dat weer een onderwerp en dat wil ik niet. Dat leidt alleen maar af.
Terwijl je dat zegt, spreid je armen.
Ja.
Misschien is dat ook wel bijna de maat van de doeken die hier zo om ons heen. Het is ook een fysieke relatie met jouw lichaam.
Ja.
Maar het is dus ook visueel, hè, dat het object ook het afwezige als constructief deel van het werk toont.
Ja, zeker. En dat is als zodanig ook goed herkenbaar of dat zo is in mijn werk dan. Hè?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Mooi. Bob Bonis, we zijn aan het einde van het radiouur. Ik dank je hartelijk.
Graag gedaan.
Dank voor het luisteren. Thank you.
Thank you.